Goedemorgen. U bent verbonden met de Zuidhoevenkerk. Ik ben Jacco van der Panne en ik lees u de orgeldienst voor. Vandaag is niet uw voorganger dominee Bogaert. Dominee Bogaert is ziek. Vanmorgen zal uw voorganger broeder Hans Bruggeman. Organist is Henk Stolk. Het piano wordt bespeeld door Ingo Gola. Na de welkomst en meetellingen zingen we uit gezang 159 uit de weerklank. En dat is O Lam van God, door God gezonden. Gezang 159 uit de weerklank. Gevolgd door stil gebed en foto me goed. Daarna zingen wij psalm 116. 1, 2 en 3. Na psalm 116 vers 1, 2 en 3 worden de geboden voorgelezen. Gevolgd door psalm 40 vers 4 uit de oude berijming. Psalm 40 vers 4 uit de oude berijming. Daarna is het gebed om de opening van het woord en is de schriftlezing uit Matteüs 26 vers 1 tot en met 16. Matteüs 26 vers 1 tot en met 16. Daarna zingen we met de kinderen op toonhoogte 426. Dat is Al zo lief had God de wereld. Op toonhoogte 426. Al zo lief had God de wereld. Gevolgd door de collecte. Daarna is de verkondiging met als thema het paasfeest is een aantocht. Het thema van deze is dus het paasfeest is een aantocht. En dat bestaat uit drie punten. Het gaat anders. Het plan van de tegenstanders en de daad van Maria. Het gaat anders. Het plan van de tegenstanders en de daad van Maria. Na de verkondiging zingen we het gezang 180, vers 1, 3, 4, 5 en 7. Gezang 180, vers 1, 3, 4, 5 en 7. Gevolgd door dankgebed en voorbeden. En als laatste zingen we psalm 22, vers 9 en 12. Psalm 22, vers 9 en 12. Gevolgd door de zegen. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen gemeente. Misschien zijn wij vroeg of anderen wat later, maar hartelijk welkom in deze morgendienst. Hartelijk welkom aan onze gasten in ons midden, degene die via internet meeluisteren. Hartelijk welkom. Vanmorgen zou dominee Bogaert bij ons voorgaan. Hij is helaas ziek. Deze dienst zal Hans Brugmans, broeder Hans Brugmans, de dienst leiden. En vanmiddag zal Tjasse Wieringa de dienst leiden. Hartelijk welkom aan een nieuwe organist in ons midden, Henk Stolk. Hartelijk welkom, goede dienst ook gewenst. Na deze dienst is er gelegenheid tot koffie drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van Psalm 159, vers 1 tot en met 5. Gezang inderdaad. Heel goed. Dank u wel. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Als voorbereiding op deze dienst is er eerst gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Aan het begin van deze dienst belijden wij dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader die zondaren verkiest, in de naam van God de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Aangezien dominee Bogaert zich gisteravond ziek meldde, hebben we besloten om voor beide diensten de door hem opgegeven liederen te handhaven, omdat dat anders tot praktische problemen zou leiden, onder andere voor de organist. We zingen nu Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Luisteren naar de 10 geboden zoals die staan opgetekend in Exodus 20 en naar de samenvatting van de wet zoals die door Jezus Christus is gegeven. Als antwoord daarop zingen we Psalm 40, vers 4 uit de oude berijming. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heilig. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus gaf op de vraag die een wetgeleerde hem stelde, namelijk de vraag: wat is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde Jezus: u zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. willen God om een zegen vragen over deze dienst. Laten we bidden. Trouwe God en Vader, dank u wel dat u ons vandaag op deze eerste dag van deze nieuwe week weer bij elkaar brengt. De dag waarop we herinnerd worden aan de opstanding van uw zoon uit de dood. De periode waarin we ook in deze tijd naartoe leven. Wij danken u, Heere, dat het Goede Vrijdag is geweest en dat het Pasen is geweest. U roept ons om naar u te horen en om uit uw woord te lezen, om u te ontmoeten. U wilt ons ontmoeten. Dat initiatief gaat van u uit en wij danken u daarvoor. Wij danken u dat wij u mogen leren kennen door uw woord en door uw geest. En dat u zich hebt zichtbaar gemaakt, ook aan ons, door het zenden van uw Zoon, Jezus Christus. U weet, Heere, hoe we hier zitten, wat voor week we achter de rug hebben. Het kan een week zijn van veel inspanningen op ons werk of van ontspanning door middel van vakantie. We kunnen blij zijn, vrolijk. Het kan ons hebben meegezeten. Maar het kan ook zijn, Heere, dat we met zorgen naar de kerk zijn gekomen. Met teleurstellingen. Met onzekerheden. Met problemen in onze privésituatie. U kent al onze omstandigheden. En u weet, we nemen die gevoelens mee. Die kunnen we niet bij de deur achterlaten. Maar laten ze ons niet hinderen om naar uw woord te horen. Wij willen u bidden om een zegen over deze dienst. Een zegen over ons zingen, het lezen uit de Bijbel, het luisteren naar de uitleg daarvan. We bidden u, Heere, dat deze dienst mag zijn tot uw lof en tot uw eer. En dat wij door het lijden en sterven van Jezus Christus mogen zien wie u bent en wat u met ons voor hebt. Wij bidden u ook voor de luisteraars thuis die via de kerktelefoon of via internet met ons verbonden zijn en op die manier deze dienst ook meemaken, meebeleven. Laat het ook voor hen tot zegen mogen zijn. Wilt u straks zijn met de kinderen als ze naar de oppas gaan? Of naar de zondagschool, geef hen ook een goed uur. Helpt u ons, Heere, om ook uw woord te begrijpen en op een goede manier te verstaan. Wilt u zo met ons zijn in deze dienst? En wij danken u dat wij mogen weten dat uw Zoon, Jezus Christus, onze voorbidder is bij u in de hemel. En dat uw geest in, voor en met ons bidt. Wij vragen u dit alles in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is uit Matteüs 26... vers 1 tot en met 16. Dus Matteüs 26, vers 1 tot en met 16. En de tekst die ter grond ligt aan de preek, aan de verkondiging, zijn de eerste 6 versen. Na de schriftlezing willen we met elkaar zingen uit Op toonhoogte, lied 426. Daarna kunnen de kinderen naar de zondagschool of naar de crèche. En zal er worden gecollecteerd. Er zijn 2 collectes. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de zending. Dan lezen we nu Matthäus 26, vers 1 tot en met 16. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden: niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon, de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Na het amen van de preek zingen we uit het liedboek, gezang 180, de verzen 1, 3, 4, 5 en 7. Zoals eerder gezegd, vormen de eerste 7 en niet de eerste 6. De eerste 7 versen van het gelezen schriftgedeelte, de tekst voor de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden. Op woensdag 14 februari begon de tijd van het kerkelijk jaar, die van ouds de 40 dagen tijd werd genoemd. Het was een tijd waarin men meer dan anders vastte, een tijd van inkeer, als voorbereiding op de paastijd. Kandidaat Mengveld heeft daar 2 weken geleden uitgebreid over gesproken. In de kerken van de reformatie legt men in de prediking in die periode meer nog dan anders nadruk op het lijden van Christus en de betekenis ervan. Het is net alsof we bij Matthäus in zijn beschrijving van Jezus' leven bij het begin van hoofdstuk 26 ook zo'n soort verandering aantreffen. De tijd van Jezus' onderwijs is min of meer afgerond. En nu gaat het op weg naar het kruis. Jezus luidt die periode als het ware in met zijn mededeling over het paasfeest. Hij laat zijn leerlingen weten, het paasfeest is in aantocht. Dat is het thema van de preek. Het paasfeest is in aantocht. En daarbij letten we op 3 punten. 1. Het gaat anders. 2. Het plan van de tegenstanders. En 3. De daad van Maria. Het onderwerp van onze tekst is, gemeente, weliswaar anders dan het gedeelte voorafgaande aan de tekst. Maar het staat er bepaald niet los van. In het tweede deel van hoofdstuk 25 spreekt Jezus over de toekomst, over het oordeel, de ontknoping van de geschiedenis. En welke houding die boodschap van ons vraagt? Willen wij het oordeel ontgaan en een goede en eeuwige toekomst hebben? In onze tekst horen we wat Jezus moest doen en inderdaad gedaan heeft. Om de redding van het oordeel en de opening naar de grote toekomst mogelijk te maken. Hij kondigde zijn lijden aan. Al 3 keer eerder had Jezus zijn lijden aangekondigd. Je kunt zeggen, Jezus begeleidt zijn leerlingen als het ware op weg naar het kruis. Daarbij sluit hij aan bij wat al bekend is bij zijn leerlingen. U weet dat het over 2 dagen Pascha is. Als Joden wisten de leerlingen dat. Net zoals de eerste lezers van Matthäus' Bijbelboek. Matthäus schreef zijn verhaal over het leven van Jezus, vooral met het oog op de Joden-christenen. Het Pascha was voor hen het centrale feest. Het feest van de verlossing. De herdenking van het feit van Gods oordeel in Egypte en de redding van Israël, Gods volk, en het nieuwe begin op weg naar het beloofde land. Over 2 dagen zou het Pascha plaatsvinden, maar wel heel anders dan het de leerlingen voor ogen stond. Dat is een eerste aandachtspunt. Het gaat anders. Jezus zei tegen zijn leerlingen: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dat zou de weg van Jezus zijn om zijn missie uit te voeren. En het zou gebeuren op het paasfeest. Dan zou Jezus veroordeeld worden en aan het kruis hangen. Om daardoor redding en leven voor anderen tot stand te brengen. We kunnen wel zeggen dat hier het Pascha in vervulling verkondigd werd. Maar dat het verkondigd werd, betekent nog niet dat het werd begrepen. Bij eerdere leidersaankondigingen was het de reactie van onbegrip, weerstand en verdriet. Daar lezen we hier niet van. Ondertussen kwamen de aangekondigde gebeurtenissen wel heel dichtbij, nog 2 dagen. Dit zal betekenen dat het de woensdag voor de Goede Vrijdag was. Met andere woorden, het komt er nu op aan. Voor de leerlingen hield dit de noodzaak in van de radicale omzetting van hun aanvankelijke gedachten. Zij dachten, het gaat naar de troon. Maar Jezus geeft aan, het gaat via het kruis. Die route die Jezus zou gaan en de aanvaarding daarvan was een moeilijke zaak voor de leerlingen van toen. Maar dat is het ook bij de volgelingen van Jezus nu. Hoe vaak gebeurt het niet in ons leven dat er dingen heel anders gaan dan wij hadden gedacht? Dat geldt voor ons leven in het algemeen. Maar ook voor de route van de weg die God met ons gaat. Je dacht dat je pogingen om echt als christen te leven wel gezegend zouden worden. Maar op dit moment zie je dat niet zo. En zit je misschien wel midden in de zorgen. Je hebt biddend een keuze gedaan. Maar voorlopig lijkt die keuze wel precies de verkeerde te zijn geweest. Je had diep in je hart gerekend op een positieve ontknoping. Maar het werd een grote teleurstelling. Over de uiteindelijke bestemming van de mensen die het in hun leven van de Here verwachten en als volgeling van de Here Jezus proberen te leven, is de Bijbel duidelijk. Maar het is soms volslagen duister hoe je bepaalde gebeurtenissen en perioden in je leven moet taxeren en hoe je ermee om moet gaan. Zo zal het voor de leerlingen van Jezus toen ook onbegrijpelijk zijn geweest dat hij het had over gekruisigd worden. Kruisiging was een straf van de Romeinen. Jezus' gedrag gaf geen enkele reden voor de Romeinse overheid om Jezus op te pakken en tot zo'n straf als de kruisiging te veroordelen. Het zou meer voor de hand liggen als Jezus over steniging had gesproken. Dat was natuurlijk net zozeer een zeer verschrikkelijke straf als kruisiging. Maar dat was wel een straf die in het Joodse strafrecht voorkwam. Onbegrijpelijk en zwaar was wat de leerlingen te horen kregen. Wat Jezus zijn leerlingen vertelde was heel concreet datgene wat er in de komende 2 dagen zou gaan gebeuren. Met de datum en de wijze waarop het zou plaatsvinden. Hij had eerder over de toekomst gesproken. Maar nu ging het om de realiteit. Het is als het ware een korte termijn profetie. Die op huiveringwekkende wijze in vervulling zou gaan. En met de daad werkelijkheid is geworden. En wel als een programma. De uitvoering van Jezus' plan en daarachter Gods plan. Het is van groot belang voor mensen toen en nu er goed van overtuigd te raken en er geloof aan te hechten. Dat God een plan heeft in deze wereld. Een reddingsplan. Ook met het oog op u, jou en mij. Het plan van God achter alles wat je ziet en meemaakt en door alles heen. Dat laatste blijkt ook duidelijk uit wat er toen gebeurde. We horen in vers 3 hoe het hoogste Joodse gerechtshof, het Sanhedrin, bijeenkwam om een plan te maken. Met het doel Jezus uit de weg te ruimen. Uit de manier waarop Matthäus de dingen vertelt, kunnen we opmaken dat ook het slechte plan van het Sanhedrin niet aan Gods oog voorbij ging. Nog sterker, het werd door God ingeschakeld. Ondertussen was het wel een plan van tegenstanders. Daarover gaat het volgende aandachtspunt. Het plan van de tegenstanders. Als we het verhaal zoals Matthäus het vertelt en de weergave in andere evangeliën op ons in laten werken, krijgen we de indruk dat de Joodse leiders de woorden en daden van Jezus heel hoog opnamen. En dat ze daarom alle geledingen van het Sanhedrin gezamenlijk in spoedzitting bijeen lieten komen om de zaak van Jezus van Nazareth af te handelen. Maar ook kunnen we concluderen dat men tot nu toe niet voldoende bewijsmateriaal had. Men beschikte nog niet over echte argumenten om tot een veroordeling en vervolgens tot een terechtstelling te komen. Ondertussen was men in tijdnood gekomen. Het was de dag die wij nu de woensdag noemen. En het leek erop dat het niet zou lukken om op die dag nog tot een veroordeling te komen. Het zou op zijn vroegst donderdag worden. Nu was het een regel dat men in een dergelijke rechtszaak een nacht van bezinning in acht moest nemen, na de veroordeling en voor de terechtstelling. Die regel was in het verleden ingesteld om te voorkomen dat men ondoordachte dingen zou doen. Gevolg van deze bepaling was dat de terechtstelling pas tijdens Pascha zou kunnen plaatsvinden. En dat was sowieso niet geoorloofd. Bovendien was er het gevaar van een opstand van het volk. In verband met het feest waren er massa's mensen in de stad, overal vandaan. Jezus was bekend geworden en populair bij de mensen. Jezus ter dood brengen zou niet anders zijn dan vragen om grote problemen. Wat stond de leiders te doen? Ze bedachten een list. Er staat niet bij wat die list inhield. Maar gezien het verdere verloop van de dingen, moet die daarin hebben bestaan dat ze Jezus in de handen van de Romeinse overheid speelde. De Romeinse militaire machthebbers waren niet gehouden aan de Joodse voorschriften met betrekking tot het Pascha en andere juridische bepalingen. En door de Romeinen in te schakelen hielden de Joodse leiders hun eigen handen schoon, voor het geval dat de actie op een opstand zou uitlopen. Door de inschakeling van de Romeinen kwam tegelijk ook een Romeinse uitvoering van de doodstraf in beeld, de kruisiging. We zien hier de list van de tegenstanders en wel als waarschuwing voor ons om vooral niet die weg te gaan. Hoe ver kan het met ons komen als wij ons aangetast voelen in onze eer? Of als we ons laten leiden door jaloerse gevoelens, met alle gevolgen van dien. Maar ook blijkt dat de tegenstand tegen God uiteindelijk niet zijn doel bereikt. De actie van de tegenstanders heeft uiteindelijk de zaak van God gediend. Die actie wordt door Matthäus weergegeven als een schakel in het programma van Jezus. Dus als u, jij of ik de neiging in ons voelen om de signalen van God te negeren, er tegenin te gaan, is er maar één dringend advies. Geef niet toe. Doe het niet. Als je je wel door die drang laat leiden, word je verleid en misleid. Het leidt uiteindelijk tot niets. Als het ergens toe leidt, is het tot je eigen ellende en oordeel. Maar er is tenslotte nog iets dat Matthäus ons vertelt. Namelijk dat wat zich heeft afgespeeld in het huis van Simon, de Melaatse. Zo genoemd vanwege de verschrikkelijke ziekte die hij vroeger had gehad, maar waarvan hij door Jezus is genezen. Over wat er in Simons huis gebeurde, heeft niet alleen Matthäus geschreven, maar onder andere ook de evangelist Johannes. In Johannes 12 lezen we over de zalving van Jezus door Maria, de zus van Martha en Lazarus. Johannes plaatst die gebeurtenis enkele dagen eerder in de geschiedenis. Waarom hij dat gedaan heeft, weten we niet. Maar wel is het goed mogelijk dat Matthäus, net als de evangelist Marcus, dit verhaal van de zalving heeft gekoppeld aan de laatste lijdensaankondiging. Om wat Jezus over die zalving heeft gezegd. Hij zei, toen zij, Maria dus, deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis, zo staat het in vers 12. In ieder geval is duidelijk dat hier een totale tegenstelling met de tegenstanders van Jezus aan het licht komt. De tegenstanders wilden absoluut niet aan de boodschap en de missie van Jezus. Het was hen een ergernis. Door hun plan om Jezus uit de weg te ruimen, leek de hele missie van Jezus te mislukken. Maar, zo laat Matthäus ons weten, de werkelijkheid is anders. Let op de daad van Maria. Dat is een laatste aandachtspunt. De daad van Maria. Maria heeft door Jezus te zalven een signaal gegeven van het aanstaande Pascha in vervulling. Zij heeft die gebeurtenis vooraf al in de goede reuk gezet. Ze heeft een flesje zeer kostbare zalfolie over Jezus' hoofd uitgegoten. Jezus' leerlingen doorzagen niet wat er in werkelijkheid gebeurde. Judas knapte erop af. Maar Maria deed haar ding. Zij bewijst haar hartelijk geloof in Jezus. Zij bewijst hem eer. Met die zalfolie zalft ze Jezus. Jezus is de Christus. En Christus betekent gezalfde. Door Maria's daad wijst zij Jezus als gezalfde aan. Zij erkent hem tegen iedereen en alles in. Als je in aanraking bent gekomen met de boodschap van God en je aanvaardt de waarheid ervan, en je raakt overtuigd van de waarheid van Gods woord, dan is het van het grootste belang je door niets en niemand te laten tegenhouden. Om Jezus te eren en te dienen. En hem te volgen als leerling. Je zult er geen spijt van krijgen. Het zal van de grootste waarde blijken voor jezelf. En wie weet op welke wijze ook voor anderen. De daad van Maria is een getuigenis voor alle tijden. En overal waar het evangelie gehoord wordt. De goede boodschap over Jezus woord, Jezus weg en werk, een getuigenis over Jezus als verpersoonlijking van Gods reddingsplan tot verzoening en bevrijding en eeuwig leven. Het getuigenis betrekking tot Jezus is door vriend en vijand bevestigd. Wat Matthäus ons met deze geschiedenis wil zeggen? Het zal zeker dit zijn. U en jij, lezer van dit Bijbelboek, laat je overtuigen van dat waar God met de zending van zijn Zoon in deze wereld op aanstuurt. Dwars door alles heen. En ondanks wat ook maar tegen zit. En wie ook maar tegenstaat. Het plan van God is en wordt werkelijkheid. Het paasfeest was en is in aantocht. Feit en zegen van hem die stierf en leeft. Om het effect ervan met velen te delen, dat het leven wordt zoals in den beginne bedoeld. Jezus leed om het leven te helen, een nieuw begin te maken dat uitloopt op het hemels paradijs. Amen. We willen nu danken en bidden. Er is één punt aan toegevoegd. Namelijk dat de schoonzoon van Trude en Albert de Boom, die voor 2 maanden in Sint Maarten zat, in verband met zijn werkzaamheden bij de politie, weer in gezondheid is teruggekeerd. En daarvoor wordt de dankzegging gevraagd. Laten we danken en bidden. Trouwe God de Vader in de hemel, dank u wel dat we weer een gedeelte uit uw woord mochten lezen en de verkondiging daarover mochten horen. Wij danken u voor uw woord, waarin u laat zien wie u bent. Wij danken u voor de zending van uw Zoon, Jezus Christus, dat u zichzelf hebt weggegeven om de weg die door ons was gesloten naar u toe, door uzelf weer geopend mocht worden, op deze manier. Wij bidden u, Heere, of u ons dit ook werkelijk wil doen geloven. Want we hebben soms best onze twijfels. Kan dit allemaal wel? Draaien we ons geen rad voor de ogen? En we bidden u, Heere, wilt u wat dat betreft onze ratio terzijde schuiven. En laten wij op een kinderlijke manier, in eenvoud, dit woord van u, deze boodschap, mogen aanvaarden en geloven. Wij willen u bidden, Heere, voor de mensen binnen onze gemeente die het moeilijk hebben. Wij bidden u, Heere, voor de vele zieken die er zijn. Die zijn geopereerd, zijn opgenomen in een ziekenhuis of verblijven in een verpleegtehuis. Wilt u oplossingen geven waar de oplossingen niet 1, 2, 3 voorhanden zijn met betrekking tot de toekomst? Wij bidden u voor de ouderen in de gemeente die zich bevinden op het einde van hun aardse levensweg. Wilt u hen nabij zijn, vasthouden, zekerheid geven dat zij mogen uitzien naar de overgang naar een nieuw leven. Wij bidden u, Heere, ook voor broeder en zuster Mali Paard, die vandaag de bloemen als groet van de gemeente mogen ontvangen. Wilt u hen in hun bijzondere situatie, die moeilijk is, gedenken, nabij zijn. Wilt u hen ook troosten. Wij danken u, Heere, met Trude en Albert de Boom, dat hun schoonzoon na een verblijf van een paar maanden op Sint Maarten om daar de orde te handhaven weer veilig is teruggekeerd. En we bidden u dan ook tegelijkertijd voor de bovenwindse eilanden, dat de nood die daar is ontstaan door de orkaan Irma, dat die gelenigd mag worden, dat goederen, gelden die gegeven worden op een goede manier mogen worden besteed, niet verdwijnen in laden van mensen door middel van corruptie, maar dat dat echt mag zijn tot opbouw van datgene wat daar verwoest is. We bidden u ook vanmiddag voor de buurtlanceren waar Geert-Jan Poker de blijde boodschap zal verkondigen. Laat de verkondiging van die boodschap ook tot zegen en heil mogen zijn van de gasten. Laten zij ook verder rond de maaltijd een goed samen zijn mogen hebben. En helpt u ook alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Wij bidden u ook voor al diegenen binnen onze gemeenteheren die te kampen hebben met grote zorgen over gezondheid, over financiën, over het verlies van hun baan, of over zorgen in de relationele sfeer, als echtpaar, of met kinderen of ouders. Wij bidden u ook, Heren, voor de komende ambtenaarsverkiezingen. Als we volgende week als gemeente zullen gaan stemmen, wilt u zijn met de broeders die gekandideerd zijn. En wij vragen u, Heren, of indien zij worden gekozen, zij ook de mogelijkheden, de ruimte en de vrijmoedigheid hebben om aan die roep gehoor te geven en ook de gemeente voor een bepaalde periode te mogen dienen. Wij bidden u voor de spanningen in deze wereld. De grote taal die wordt uitgeslagen door leiders van grootmachten, die ons soms vrees inboezemen. We bidden u voor uw volk Israël, omgeven door een vijandige wereld. Wilt u uw oude bondsvolk ook nabij zijn? We bidden u ook voor Syrië, Heren, waar gesproken wordt over de hel op aarde, waar mensen omkomen, waar mensen volledig getraumatiseerd raken. Laat dat geweld mogen stoppen. En zo bidden we u voor heel deze wereld, die op vele fronten in nood verkeert. We bidden u ook voor mensen die werkzaam zijn in de evangelisatie, in de zending. Die werkzaam zijn namens organisaties die proberen, al is het maar een druppel op een gloeiende plaat, de nood van deze wereld te lenigen. Wilt u ook zijn met diegenen die vervolgd worden vanwege politieke overtuiging of vanwege hun geloof in u? Wees hen nabij en laten wij hen ook dagelijks in onze gebeden mogen opdragen. Zo komen we aan het eind van deze dienst. Wij loven en prijzen uw naam. Wij vragen u, wilt u onze dank aanvaarden? Wilt u onze gebeden horen en verhoren op een manier die door u wordt goedgedacht? Wij vragen u dit in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ons slotlied is Psalm 22, vers 9 en 12. De gelezen preek was van de hand van dominee Vader, die in de periode voor zijn emeritaat heeft gestaan in Den Helder en nu in Nunspeet woonachtig is. We willen deze dienst beëindigen met een gebed om Gods zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere laat zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en Hij geven ons vrede. Amen.